Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, van Hem die de hemel en de aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid, die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van Hem die is, die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van alle koningen der aarde. Amen. We gaan de dienst vervolgen met het zingen van Psalm 12. Psalm 12, het eerste vers. We willen vanmiddag met elkaar nadenken over een van de brieven uit Openbaringen. Een van die zeven brieven. En dat zijn eigenlijk stuk voor stuk gemeenten die een kleine minderheid zijn in een samenleving die compleet anders denkt. Daarom beginnen we met Psalm 12. Dat is een gebed of God, dat kleine groepje dat de kerk vaak is in deze wereld, maar dat God dat kleine groepje stand wil laten houden. Behoud, o Heer, wil ons te hulpe komen en zorg ervoor dat het klein getal van de vromen niet nog kleiner wordt in het menselijk geslacht. Het eerste vers van Psalm 12. Psalm 11, het vierde vers, zingen we nadat we het geloof hebben beleden. Psalm 11, het vierde vers. Rechtvaardig is de Heere in al zijn handel. Hij die in recht zijn welbehagen vindt, slaat gunstig zijn oog op aller vrome wandel. Het vierde vers van Psalm 11, na de belijdenis van het geloof. Ook vanmiddag belijden we het geloof in verbondenheid met de kerk over alle eeuwen en over alle plaatsen verspreid. Als we zeggen, ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en de aarde, en in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven, begraven, nedergedaald ter helle, op de derde dag wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap van heiligen. Ik geloof in de vergeving van de zonden, in de wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Zullen we samen bidden. Heere, grote en machtige God in de hemel. Deze zondagmiddag vindt u ons hier, in uw huis, thuis ingeschakeld bij deze dienst. Treft u ons aan op de plaats waar we zitten, met ons hart wat vol is van dit en dat. Met ons hoofd wat zich heel de week laat vullen met al die dingen die ons bezighouden. En u zette de deuren van de kerk weer open. Mogen we weer wat meer mensen naar de kerk toekomen? Mogen we weer samen zingen? Mogen we ons verbonden weten met alle die bij deze dienst meekijken, meeluisteren? En alleen dat al, dat u ons welkom heet om in deze kerkdienst te zijn. Alleen dat is al iets waar we u vanmiddag heel hartelijk voor willen bedanken. Want Heere God, als we daarover nadenken. U de schepper van hemel en aarde. U die het eens uitriep, daar zij licht. En het was er. U die de schepper bent van het immense sterrenstelsels. Van het machtige heelal. De schepper van ieder van ons het leven. En dan komen wij aan. O Heere, dat kan ergens niet. En we voelen de schroom en de schaamte om voor uw aangezicht te verschijnen. Wie van ons kan voor u bestaan? Als u in het recht gaat treden, u die gadeslaat al onze ongerechtigheden, we kunnen voor u niet bestaan. De afstand is te groot tussen ons, zondige mensen, en u de heilige God. Wat dat betreft zou het terecht zijn als u de deuren van de kerk definitief dicht zou doen. Dat als wij aankomen lopen, dat u zou zeggen, het gaat niet vanmiddag. De dienst kan niet doorgaan, de afstand is te groot. En toch, dat doet u niet. Sterker nog, de deuren van de kerk staan open. Uw woord ligt open. U zelf staat op, als een vader op de uitkijk, om te zien of we erbij zijn. Omdat u zo graag een woord aan ons kwijt wil. Omdat ook deze middag het hoge woord eruit moet. En daarom bidden wij aan het begin van deze kerkdienst. Kom, o Heilige Geest. Kom in dit kerkgebouw. Kom thuis als we uw woord open doen. Kom in deze kerkdienst en vervul het huis met uw heerlijkheid. Doorwaai de kerk. Raak onze harten en levens aan. Kom zo in ons midden dat u werkt. Dat die eeuwenoude woorden van toen en daar vanmiddag levend worden. Dat ze een boodschap bevatten voor ons hier en nu. Heilige Geest, draag die woorden ooit geschreven aan een gemeente van toen. Draag ze door de werking van uzelf deze dienst binnen. En bezorg ze in de kamers van ons hart. En dan weet u precies wat we nodig hebben. Wij kennen elkaar nauwelijks. We kennen onszelf soms nauwelijks, maar u doorgrondt ons, zegt de Bijbel. En Heilige Geest, u bent creatief genoeg om ieder van ons te bereiken. Wilt u een woord spreken dat u voor ons in gedachten hebt? Nee, niet dat wat wij graag willen horen. Of dat wat wij vinden dat een ander het wel eens mag horen. Nee, wilt u die woorden spreken die u voor ons in gedachten hebt? En dan weet u hoe we hier zitten. Misschien wel vol verlangen naar de ontmoeting met u. Met een hart dat brandend is van liefde voor de heiland. Maar u weet het ook als het van binnen eigenlijk heel koud is. En keel. Dat we er ergens wel zo op afstand bij betrokken zijn. Maar het wil maar niet warm worden van binnen voor de zaak van uw koninkrijk. U weet het als het zo op slot zit. Als we ergens wel weten dat het anders moet in ons leven. Maar we laten het maar zo voortgaan. U weet het als we onze geestelijke doodslaap nog altijd slapen. O Heere, schud ons dan wakker. En houd ons wakker. Houd ons waakzaam. Houd ons alert. Om in deze wereld gemeente en christen te kunnen zijn. Heere, mogen we zo vanmiddag ook in de spiegel kijken van uw goede woorden. Heilige Geest van God, wees in ons midden. En dat bidden we niet alleen voor ons hier die bij deze dienst verbonden zijn. Maar we bidden dat voor alle plaatsen waar uw woord open gaat, hier in Barendrecht, hier in de regio, in ons land. Eerlijk is eerlijk, we hebben vaak dat akelige gevoel dat uw woord steeds verder terugwijkt. En dat steeds minder mensen met u van doen willen hebben. En toch daartegenin bidden wij om een herleving, om een opwekking, een revival, dat Nederland weer massaal op zoek mag gaan en mag gaan ontdekken dat er een vaderhart klopt van liefde voor de wereld verloren in schuld. Heer, we bidden voor de uitbreiding van uw koninkrijk wereldwijd. Voor broeders en zusters die te maken hebben met verdrukking en vervolging. Voor de kerk op het zendingsveld. Vaak die weerbarstige praktijk van zendings- en evangelisatiewerk. O Heer, geef ze de moed dat ze het mogen volhouden. En laat ze in de vrucht geloven. Wilt u uw engelen gebieden dat ze hen beschermen en bewaren. Ja, rol uw koninkrijk uit over het rond der aarde. Breek het rijk van de boze af. Wilt u de Satan geen mogelijkheid en geen plaats geven? En wilt u er zelf met uw geest voor in de plaats komen? Trek vandaag over het rond der aarde en ook hier in Barendrecht. Trek zondaren uit het duister tot het licht van het evangelie. Dat uw naam verheerlijkt wordt. Dat steeds meer en steeds meer die ene naam van Jezus ons lief wordt. Hij in het centrum van deze kerkdienst, van deze gemeente, van ons leven. En dat uit enkel genade. Amen. We gaan de Bijbel open doen in het Bijbelboek Openbaring. Openbaring hoofdstuk 2, we gaan de derde van de zeven brieven lezen, dat is vers 12 tot en met vers 17. Openbaring 2, vers 12 tot en met vers 17. En misschien is het wel mooi om ter inleiding ook twee versen te lezen uit hoofdstuk 1, de laatste twee versen van hoofdstuk 1... waar Johannes op Patmos eigenlijk de opdracht krijgt om die zeven brieven te gaan schrijven. Even voor het kader. De Heer Jezus heeft Johannes op Patmos ontmoet. En dat was heel indrukwekkend. Johannes die viel als dood aan de voeten van de Heer Jezus. En toen legde de Heer Jezus zijn hand op hem. En hij richt hem op en hij zegt: Johannes, schrijf aan de zeven gemeenten het volgende. Dus eerst hoofdstuk 1 vers 19 en 20. En dan lezen we gelijk door in hoofdstuk 2 vers 12. En dan zegt de Heer Jezus dus dit: schrijf nu op wat u hebt gezien en wat is en wat hierna zal geschieden. Het geheimenis van de zeven sterren die u in mijn rechterhand hebt gezien en van de zeven gouden kandelaren is: de zeven sterren zijn de engelen van de zeven gemeenten en de zeven kandelaren die u hebt gezien zijn de zeven gemeenten. En schrijf aan de engel van de gemeente in Pergamus: dit zegt hij die het tweesnijdende scherpe zwaard heeft. Ik ken uw werken. Ik weet waar u woont, namelijk waar de troon van Satan is. U houdt vast aan mijn naam. En u hebt het geloof in mij niet verloochend, zelfs niet in de dagen van Antipas, mijn trouwe getuige, die gedood werd bij u waar de Satan woont. Maar ik heb enkele dingen tegen u, namelijk dat u daar mensen hebt die zich houden aan de leer van Bileam, die Balak leerde voor de Israëlieten een struikelblok neer te leggen, opdat ze afgodenoffers zouden eten en hoererij bedrijven. Zo hebt u er ook die zich houden aan de leer van de Nicolaïten. En dat haat ik. Bekeer u. En zo niet, dan kom ik spoedig bij u. En ik zal tegen hen oorlog voeren met het zwaard van mijn mond. Wie oren heeft, laat hij horen wat de geest tot de gemeente zegt. Aan wie overwint, ik zal hem van het verborgen manna te eten geven. En ik zal hem een witte steen geven. Met op die steen een nieuwe naam geschreven, die niemand kent dan wie hem ontvangt. Tot zover deze schriftlezing. In de preek gaan we proberen de hele brief in de kern te bepreken. Voordat we dat doen gaan we eerst nog zingen. Dat doen we met Psalm 149. In de brief komt de uitdrukking voor een tweesnijdend scherp zwaard. Dat is een uitdrukking die gaat terug op een tekst in het Oude Testament in Psalm 149. En dat gaan we dus ook zingen. Het eerste vers, looft loof de Heer die onbedwongen een nieuw gezang zij toegezongen. En het derde vers, hun lied gewijd aan zere lof die hoger reist dan het hemelhof verveelt hun keel. Hun hand aanvaardt een scherp tweesnijdend zwaard. 1 en 3 van Psalm 149. Na de preek zingen we op Psalm 125, 22e vers. Ze werden dagelijks begenadigd met manna, hemelsbrood, verzadigd. Het 22e vers van Psalm 105 zingen we straks direct na de preek. Uitgangspunt vanmiddag is dus Openbaring 2, het 12e tot en met het 17e vers, de brief aan de gemeente van Pergamus. Maar gemeente, misschien is het wel eens een aardige vraag om aan het begin van deze preek te stellen. Weet u, weet jij waar je naam vandaan komt? De naam die misschien korter of langer geleden je ouders, uw ouders aan u hebben gegeven. Of dat nog een hele discussie was tussen uw vader of moeder. Hè, dat ze er probeerden uit te komen. Of dat het misschien heel snel was. Of dat het logisch was, want hij was gewoon vernoemd en dat ging zo. En hoe komt u, hoe kom jij aan je naam? Het schijnt dat ouders, heeft onderzoek uitgewezen, ongeveer 12 namen selecteren als ze een kleintje verwachten en dan pas eruit weten te komen wat dan de naam wordt voor de nieuwe geboorte. En soms levert dat zelfs wat spanningen op. Of komt er net iemand in de vriendenkring die ook net die naam had en moet er toch weer op het eind geswitcht worden een naam. Maar met dat ze dat kiezen en met dat jouw ouders dat aan jou hebben gegeven, hebben ze iets gegeven wat zo ongeveer het meest belangrijke is wat ze je konden meegeven. Iets wat je je leven lang met je meedraagt. Kijk, heel veel dingen van het ouderlijk huis laat je ergens achter je. Er komt een moment dat je letterlijk het huis uitgaat en op jezelf gaat wonen of gaat trouwen of op kamers gaat. Er komt een moment dat je bepaalde regels van je ouders achter je laat. Er komt zelfs een moment dat je je ouders zelf moet achterlaten dat zij sterven. En zelfs al zijn ze gestorven, dan draag jij nog altijd dat van hen met je mee, die naamgeving. Je ouders hebben je geen nummer gegeven, maar een naam. En zonder naam geen contact. Kijk, als wij elkaar nauwelijks kennen, dan kan ik u wel roepen, hè? U daar met die blauwe jas enzovoort, maar als je een naam hebt, dan kunnen wij met elkaar in contact treden. Een naam zegt iets over wie je bent, maar een naam zegt nog meer iets over wat er onderling tussen ons kan ontstaan. Als je mijn naam weet, dan kun je mij roepen en weet ik mij ook gekend. En dat geldt dus levenslang. Dat ene moment toen en daar uitgekozen, ergens misschien wel in de hectiek en de spanning van een zwangerschap, dat draagt u, dat draag jij dus nu levenslang met je mee. Een naam. Nou, in de tijd van de Bijbel is dat nog veel belangrijker dan vandaag. Een naam in de Bijbel geeft ook altijd een soort betekenis, een hoop, een programma voor iemands leven. Als je ouders je daar een naam geven, dan wil dat iets zeggen van, nou, ik zou graag willen dat mijn kind dit en dat wordt. Een naam. En daarom komt dat in de Bijbel ook zo bijzonder uit, dat God zelf ook een naam heeft. Als Mozes geroepen wordt bij de brandende braambos, als hij geroepen wordt om het volk Israël uit Egypteland uit te leiden naar het beloofde land, dan is het eerste dat Mozes zegt, ja, maar Israël ziet me aankomen. En als ze dan naar me toe komen en ze zeggen, ja, maar wie is dat dan? Hè? Wat is de naam van de God in wiens naam je hier komt? Wat moet ik dan tegen Israël zeggen? En dan geeft God die diepe, geheimvolle naam. Ik ben die ik ben en ik zal er zijn. En later in de Bijbel wordt dat nog zichtbaarder. In die ene naam gegeven tot zaligheid, de naam van Jezus. Komen we in het Nieuwe Testament opeens op het spoor van de drie enige God, de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En dat hij zijn naam bekend maakt, betekent dus we kunnen in contact treden. Er kan een relatie, een verhouding ontstaan. God is niet anoniem, wij mensen niet, maar hij roept ons bij onze naam. Ik heb je bij je naam geroepen, je bent van mij. En de Heere zegt, en nou moet jij mij ook gaan aanroepen. Roep de Heere, terwijl hij te vinden is. Roep zijn naam aan. Met dat we elkaars naam kennen, kan er contact ontstaan, relatie. Nou iets bijzonders. Wij mensen hebben dus een naam gekregen. Maar nou zegt de Bijbel, niet alleen je ouders hebben een naam voor jou bedacht. Maar een christen mag zeggen, ook de Vader in de hemel heeft een naam voor mij bedacht. Een nieuwe naam. Een christen mag zeggen, de Vader in de hemel, de Heere heeft een naam voor mij in gedachten. Een nieuwe naam, een andere naam dan die mijn ouders mij gegeven hebben. En dat zal waarschijnlijk een verrassing blijven tot de dag van de eeuwige heerlijkheid. Wat de naam is die God voor de zijne in gedachten heeft. Een enkele keer openbaart God die nieuwe naam al in de tijd. En we komen dat een paar keer tegen, een nieuwe naam. Dat God een nieuwe naam geeft aan mensen hier. Abraham, jouw naam zal zijn Abraham. Of Jacob, de hielenlichter, jouw nieuwe naam is Israël, strijder Gods. Of Simon, ik noem jou vanaf heden Petrus. Dat is al in de tijd, maar voor de meeste van ons geldt die nieuwe naam, die ligt te wachten met het oog op de eeuwigheid. Kijk maar mee zoals dat hier staat in vers 17. Waar de Heer Jezus zegt, wie oren heeft, laat hij horen wat de geest tot de gemeente zegt. Wie overwint, ik zal hem van het verborgen manna te eten geven. En ik zal hem een witte steen geven met op die steen een nieuwe naam. Die niemand kent dan wie hem ontvangt. Die naam is ook een soort kostbaar geheim tussen God en jou. Die niemand kent dan wie hem ontvangt. Trouwens, we stuiten hier meteen wel een van de lastigheden in deze brief. Er staat namelijk op een witte steen. Dat is altijd een beetje de vraag, wat wordt er nou mee bedoeld? Met die stenen waarop de naam staat. Sommige uitleggers zeggen, nou dat herinnert aan de oude hoge priester in Israël. Want als de hoge priester met zijn hoge priesterlijke gewaad het heiligdom binnenging, dan droeg hij op zijn borstlap 12 stenen met op de 12 stenen de 12 stammennamen van Israël. En dan zeggen ze, dit herinnert aan die situatie van de hoge priester die de namen in die stenen gegraveerd draagt op zijn borst. Nou, dat zou natuurlijk geweldig zijn. Dat de Heer Jezus als de Nieuwtestamentische grote hoge priester, als het ware de gelovigen draagt op zijn borst. Dat hij ze op zijn hart heeft en dat hij ze zo het binnenste heiligdom mee inneemt. En dat zou dus heel goed kunnen. Maar ik dacht bij de voorbereiding van deze preek, het zou ook iets te maken kunnen hebben met de specifieke situatie hier in Pergamus. En dan moeten we iets uitleggen over dat plaatsje Pergamus. Kijk, de Heer Jezus is 7 brieven aan het schrijven naar 7 lokale kerken van toen. Gewoon ergens in al die plaatsen is een gemeente ontstaan. En die gemeente die komt samen met vallen en opstaan, met strubbelingen, met mooie momenten. En de Heer Jezus gaat die gemeente allemaal een brief schrijven. We hebben dat in die inleidende verzen gelezen. Hij noemt die gemeente op voorhand kandelaren, menora. Hij zegt, jullie gemeenten zijn een menora in een donkere omgeving geroepen om het licht te verspreiden. Een kandelaar. Een kandelaar keuren, dat was de priestertaak. Zo moet je de Heer Jezus in deze brieven bezig zien. Hij komt als de grote priester één voor één al die gemeenten bezoeken. Komt er eens bij zitten bij een kerkdienst. Komt er eens bij zitten bij een kerkraadsvergadering. Komt er eens bij zitten bij een van de verenigingen, de Bijbelkringen. Hij gaat al die aspecten van ons gemeente zijn, gaat hij langs. En hij bekijkt dat, hij doorgrondt dat, hij doorziet dat. Vormt zich een oordeel en schrijft een brief. Wil de gemeente iets meegeven. En deze brief aan het plaatsje Pergamus. Ja, dat was overigens echt een spectaculaire stad in de oudheid. Pergamus, dat was een stad zoals vandaag de dag natuurlijk heel veel. Steden met een oude kern en dan allemaal nieuwbouwwijken. Dat je op een gegeven moment wijken hebt van een jaar of 30 oud, wijken van een jaar of 10 oud. Wijken die vandaag de dag gebouwd worden. Dus dat je allemaal van die ringen hebt, dat je de oudste wijk, de kern en daaromheen steeds nieuwere wijken. Maar in Pergamus was de oude kern gebouwd op een 300 meter hoge rotspartij. Een rotspartij hoog boven de stad, een oude citadel van 300 meter hoog. En daarboven, daar zetelden de klassieke, de grote, de mooie gebouwen van de stad. En dan had je die rots naar beneden toe en dat was wel wat terrasgewijze gebouwd. Maar de gewone mensen, eigenlijk de rest van de stad, ging dan daaronder verder. De meeste mensen woonden daar beneden ergens. Dus je hebt al die nieuwbouwwijken beneden gekregen en daar hoog boven die rots de oude, de klassieke gebouwen. Ja, als je een stedentrip zou doen naar zo'n plaats en je zou de top 10 bezienswaardigheden willen bekijken, dan kom je zo ongeveer bij al die bezienswaardigheden boven op die rots uit. Daar zetelde bijvoorbeeld de proconsul van Rome. Dat was degene die de juridische uitspraken, de rechterlijke macht hier in de regio. Rome was ver weg, maar de proconsul zetelde om daar in de regio recht te spreken. En voor het paleis van de proconsul hing een groot zwaard als teken van hier wordt recht gesproken. En verderop op die hoge rotsheuvel stond het altaar voor de god Zeus. En daarnaast stond het altaar voor de god Asclepius. Dat is die wat je wel eens ziet bij zo'n wagen van de huisartsenpost, dan zie je zo'n staf en met zo'n slangetje eromheen gedraaid. Doet soms wat herinneren aan die staf van Mozes, hè, waar dan die slang omheen zit en dat je ernaar moet kijken en dan werd je genezen. Maar eigenlijk is dat het teken van Asclepius. Dat kwam uit Pergamus. Sommigen zeggen wel dat dat nog weer verder teruggaat op de geschiedenis van Mozes. Dat dat verhaal als het ware in de oudheid ook rondging. En dat ook de heidenen van dat verhaal op de hoogte waren. En dat het zo ook in een variatie terechtgekomen was in Pergamus. Maar dat logootje wat wij dus op ziekenwagens en ambulances en huisartsenposten. Dat komt dus van die tempel van Asclepius. Die stond daar hoog boven op die rots. En als je dan nog iets verder zou kijken. Ja, daar stond de trots van de stad, een enorme bibliotheek. Het was de één naar grootste bieb ter wereld. Er was één bibliotheek groter dan die van Pergamus, die stond in Alexandrië. Alexandrië, zegt de overlevering, had 500.000 boekrollen liggen. En in Pergamus 200.000. En die waren hard bezig om dat in te halen. Dat was een soort wedloop met elkaar. We willen allebei het liefst de grootste bibliotheek ter wereld zijn. En dat was echt een serieuze strijd tussen die twee. Zozeer dat Alexandrië op een gegeven moment zei. Het gaat in Pergamus te hard. Ze gaan ons inhalen. Ze gaan te snel. En toen hebben ze met Egypte een deal gesloten. Er gaat geen papyrus meer richting Pergamus. We willen niet dat het papyrus nog. Zodat ze geen boekrollen meer kunnen ontwikkelen. Nou, en Pergamus zat niet stil. Dus wat deden die? Die hadden ontdekt dat je met een oude Oosterse techniek, dat je ook met dierenhuiden het zo kunt bewerken dat je er ook op kunt schrijven. En ze deden een ontdekking en ze zeiden, we noemen die ontdekking naar de naam van onze stad, het heet Perkament. Perkament uit Pergamus. En ze ontdekten toen, dit is nog veel houdbaarder, het gaat veel langer mee dan dat papier is uit Alexandrië. Dus ze gingen boekrollen ontwikkelen met perkament. Nou, nu even terug naar de brief. De Heer Jezus zegt, een nieuwe naam geschreven op een witte steen. Ik dacht, zou het dit kunnen zijn? In die wedloop tussen die beide steden, die de meeste boekrollen kon hebben. En ze hadden papyrus en dat was prima om op te schrijven. Maar in Pergamus, ze zeiden, nee, we hebben perkament, dat is veel vaster, dat gaat veel langer mee. En de Heer Jezus zegt, ja, maar wacht even. Als ik je naam opschrijf, dan is het niet op papyrus. Is het niet op perkament, maar als ik je naam opschrijf, dan graveer ik het in steen. Onuitwisbaar. Iedereen die ik eenmaal heb lief gehad, niemand zal ze uit mijn hand kunnen rukken. Je hoort bij mij. Als ik je naam opschrijf, dan schrijf ik je naam op in steen. En op een steen een nieuwe naam geschreven. En dan was er nog iets absurds met die bibliotheek. Op een gegeven moment had je Alexander de Grote. En die had gezegd, bij elke stad en elk land dat ik inneem, ga ik alle heilige boeken verzamelen en die ga ik brengen in die bibliotheek van Pergamus. En dat zag hij als een soort toegangspoort van de ziel. Dus die hele bibliotheek lag vol met allerlei afgodsboeken. Allerlei godenboeken die overal verzameld waren, had Alexander de Grote gebracht en ondergebracht in die bibliotheek, die lag daar helemaal vol mee. Nog even die situatie voor je zien, hè? Die enorme hoge rots daar in Pergamus. En bovenop die rots, dat altaar van Zeus, de tempel van Asclepius. En dan die enorme bibliotheek vol met allerlei afgodsboeken. En dat torent dan 300 meter hoog boven je huis uit. Elke keer als je de voordeur uitstapt en naar buiten gaat, dan kijk je er tegenop. En elke keer zie je je buren eerbiedig naar boven kijken. En zie je dat iedereen daar allerlei waarde aan hecht. En dan loop je dan rond en je hebt de naam van de Heer Jezus lief gekregen. En je zit daarmee. Dat is een soort alziend oog wat op die hele stad neerkijkt. Hoe zegt de Heer Jezus dat hier in de brief? Hij zegt, u woont in een plaats waar de troon van Satan is, zegt vers 13. Als een hoge troon torent het boven jullie uit en jullie voelen van, dit is niet goed en we wonen hier en we moeten proberen hier door te gaan. Jezus zegt, het is de troon van Satan. Maar hij bemoedigt zijn gemeente wel. Hij zegt, het lijkt soms een soort alziend oog. En je ziet al je buurgenoten en zo. Je ziet ze omhoog kijken en er allemaal aandacht aan geven. En het eerbiedigen enzovoort. De Heer Jezus zegt, het drukt jullie soms te neer. Hè, maar wil je niet vergeten. Ik weet waar je woont. Zo staat dat hier in vers 13. Ik ken uw werken. En ik weet waar u woont. Mijn oog slaat jullie in liefde gade. Niet die tempel of die bibliotheek, maar ik zie waar je woont. Kijk, dat is soms bedreigend. Als iemand zegt, ik weet waar je woont, hè. Maar hier is het echt ter versterking. Dat de Heer Jezus zegt, ik weet waar je woont. En ik weet dat het een razend ingewikkelde plaats is om christen te zijn. En ik weet dat Pergamus helemaal niet makkelijk is om als christen door het leven te gaan. En ik weet dat je daar altijd weer tegen... Maar ik zie jullie. Mijn oog is op jullie gevestigd. Ik weet waar jullie wonen. En dan staat er zo achteraan. U hebt vastgehouden aan mijn naam. In die stad vol afgoden en goddeloosheid is er een moedige gemeente. En Jezus zegt, jullie houden vast aan mijn naam. Kijk, in het avondmaalsformulier staat ergens, dan wordt het zo'n zonderegister genoemd. En dan staat er, zolang zij aan zulke zonden vasthouden, moeten ze zich onthouden van de tafel van de Heer. Zolang zij aan zulke zonden vasthouden, zolang ze de zonde koesteren. Zolang ze aan de afgoden vasthouden, dat omhelzen, omklemmen. Zo is het bij ons vaak. Hè? Dan omhelzen, dan omarmen wij de afgoden. Jezus zegt daar in Pergamus, jullie hebben je aan mijn naam vastgehouden. Als je daarover nadenkt, dat is geweldig toch? Dan heb je daar ergens een stad, gewoon een compleet vreemde stad, Pergamus. En er wonen duizenden en duizenden mensen, een stad vol van afgoden. Waar eeuwenlang de afgoden zijn aanbeden. En dan komt er een dag in de wereldgeschiedenis. Dat er voor het eerst in die stad Pergamus iemand door de straten wandelt. En dan klinkt daar voor het eerst de naam van Jezus. En met dat de naam van Jezus klinkt, beginnen mensen te luisteren. Beginnen mensen hun eigen hart en leven te doorzien. Beginnen in die ene naam hun leven en hun zaligheid te vinden. Beginnen die naam te omhelzen. Gaan ervan houden en gaan hun redder erin ontdekken. Jezus, ook voor mij. U hebt mijn naam vastgehouden, zegt de Heer Jezus. Het verlangen van die gemeente is, hoe houden wij die naam van Jezus hoog? Bij alles wat we doen, bij alles wat we organiseren. Hoe kunnen wij in deze stad de naam van Jezus hoog houden? Wat we ook doen, waar we ook gaan. Dat is ook wel een spiegel, toch, naar ons. Gewoon vandaag de dag. Is dat het hoogste in jouw leven? Dat je zegt, ja, als je me echt in mijn hart kijkt, hè, weet je waar het mij om gaat? Om de naam van Jezus. Die heb ik lief gekregen. Hij is mijn leven geworden, hij is mijn redding geworden. En in mijn leven, ik weet, het gaat heel vaak heel anders en het valt heel vaak tegen van mezelf. Maar als je me kijkt in mijn hart, dat is mijn verlangen. Die naam van de Heer Jezus hoog houden. Dat gebeurt hier. In die stad met die bibliotheek vol allerlei afgodsboeken. Is er een gemeente die de naam van Jezus hoog houdt. Maar, eerlijk is eerlijk. Jezus heeft ook een maar. Maar, zegt vers 14, ik heb enkele dingen tegen u. Jezus zegt, ik zie jullie, ik weet waar je woont, dat het lastig is. Maar ik vind het geweldig hoe jullie mijn naam hoog houden in die ingewikkelde situatie. Maar, ik heb enkele dingen tegen u. Enkele dingen. Het is dus wel mild. De Heer Jezus zegt, het grootste gedeelte van de gemeente is goed op weg. Maar er zijn er enkele die lopen gevaar. Het gaat op één vlak in de gemeente niet goed. En dat valt helemaal op als je hem vergelijkt met de andere brieven. Bijvoorbeeld de brief aan de gemeente van Efeze. Daar zegt de Heer Jezus, ik heb tegen u dat u de eerste liefde hebt verlaten. Dat is niet, ik heb enkele dingen. Nee, dat is gewoon voor de hele gemeente. Dat gaat in die hele gemeente niet goed. Ik heb tegen u. Maar hier is het, ik heb enkele dingen. Er is iets in die gemeente dat niet goed gaat. Enkele dingen. Of misschien nog wel preciezer gezegd, ik heb enkele mensen in de gemeente die verkeerd zitten. En om dat uit te leggen gebruikt de Heer Jezus de wat wonderlijke geschiedenis uit het Oude Testament van Biliam en Balak. Dat is die geschiedenis van de uittocht. En dat op een gegeven moment Israël in de buurt komt van koning Balak en van Assyrië. Syrië die ziet dat volk Israël komen en de koning van Syrië, ja, die weet dat volk komt binnenkort langs ons land wandelen en die koning wordt bang. Want die heeft gehoord van Egypte en dat de farao met al de zijnen in de rivier zijn verdronken en dat de God van Israël sterker is dan de God van de farao. En die Balak, koning van Syrië, die denkt, ja, maar als Israël langs mij gaat trekken, dan hebben wij misschien zometeen ook een probleem. En die ligt er wakker van en die denkt, ik ga een oplossing bedenken. En dan huurt hij een zekere Bileam in. Een waarzegger, iemand met occulte krachten, die kon over iemand een vloek of een zegen uitspreken. Bileam. Hij kon vloekspreuken over mensen of over een volk aanheffen. Nou, en dan stuurt koning Balak dus een aantal van zijn knechten naar Bileam toe. En hij vraagt Bileam, binnenkort komt het volk Israël bij mij langs zij. En zou jij voor mij dat volk willen vervloeken? Nou, en dan die heidense Bileam, dat is op zich wel opvallend. Die heidense Bileam die zegt, nou, dat wil ik dan eerst gaan vragen aan de God van Israël, aan de Heere. En dan gaat hij dat ook echt doen. En dan gaat hij aan de Heere God vragen, mag ik het volk Israël vervloeken? En dan zegt de Heere God tegen Bileam, nee, jij mag mijn volk niet vervloeken. En deze heidense Bileam luistert. Hij wordt weer wakker en hij gaat naar die knechten van die koning Balak toe en hij zegt, ja, sorry, het mag niet. De Heere God wil het niet. En die knechten gaan teleurgesteld terug en die komen bij Balak en die is nog teleurgestelder. En nou, dan gaat er een tijdje overheen en dan bedenkt Balak het nog een keer. En ja, dan gaat hij, mag ik het dan nog eens aan hem vragen? Hij stuurt een paar nog meer belangrijke knechten van hem en met meer geld op pad opnieuw naar Bileam. Bileam, zou je het volk alsjeblieft toch niet voor ons willen vervloeken? Bileam die zegt, ja, dan ga ik het weer aan God vragen. En die heidense Bileam gaat weer bidden tot de Heer. En de Heere zegt, dat is goed, ga jij maar op pad, maar onder één voorwaarde, je mag alleen maar spreken wat ik in jouw mond leg. Dus Bileam die gaat terug en zegt, oké, ik ga met jullie mee, maar ik kan alleen maar zeggen wat God mij in de mond legt. En dan gaat hij op pad en dan komt hij die ezel tegen, die gaat praten met die engel ervoor. Nou, en uiteindelijk komt hij dan bij koning Balak en dan klimmen ze samen een berg op. En dan staan ze boven op die berg en dan zien ze heel in de verte het volk Israël liggen. Nou, Balak helemaal opgetogen, eindelijk Bileam is er. En Bileam die kijkt naar koning Balak en zegt, wat moet ik doen? Nou, spreuk maar uit. En Bileam, hij gaat boven op die berg staan, hij ziet in de verte het volk liggen. En dan komt zijn mond in beweging en uit zijn mond komt enkel zegen. De mond van Bileam beweegt enkel met zegenende woorden. Nou, koning Balak helemaal teleurgesteld, gaat weer terug. Bileam natuurlijk ook wat teleurgesteld. Dit is toch wat anders afgelopen dan hij dacht. En wij denken, gelukkig. Dat volk Israël is gered. Nou, toch niet. Want dan komt Bileam met iets anders. Hij gaat naar koning Balak. Hij zegt, koning Balak, dat volk Israël, ik kan dat van buitenaf niet vervloeken. Maar ik heb misschien wel een andere methode. We kunnen ervoor zorgen dat ze van binnenuit zelf de vloek van God op zich laden. Dat ze het zelf doen. Weet je wat je moet doen, Balak? En dan bedenkt Bileam dit. Hij zegt, neem een aantal vrouwen, stuur die naar die legermannen van Israël toe. Probeer ze te verleiden tot hoererij en probeer ze zo mee te voeren en probeer ze te brengen tot afgoderij. Stuur een aantal vrouwen naar die legereenheden toe en probeer zo die mannen mee te krijgen richting hoererij en afgoderij. En wat de eerste keer niet lukte, is deze tweede keer gelijk raak. Van buitenaf lukte het niet, maar van binnenuit gaat het meteen. De mannen van Israël, ze vervallen massaal in afgoderij en hoererij. En nu zegt de Heer Jezus, beste gemeente van Pergamus, die eeuwenoude giftige truc van Bileam is vandaag weer springlevend. Hoe staat dat hier? Vers 14. Ik heb enkele dingen tegen u, namelijk dat u daar mensen hebt die zich houden aan de leer van Bileam, die Balak leerde voor de Israëlieten een struikelblok neer te leggen, zodat ze afgodenoffers zouden eten en moererij bedrijven. Vervloeken van buitenaf lukte niet, maar nu is het van binnenuit gegaan. En nu dreigen ze hier in diezelfde valkuil te stappen. Afgoderij en hoererij. Hoererij, daar staat in het Grieks dat woordje porneia. Dat is in de letterlijke betekenis in de Bijbel eigenlijk alle vormen van seksualiteit buiten het door God ingestelde huwelijk van één man en één vrouw. Dat is de letterlijke betekenis, maar het heeft ook een soort geestelijke betekenis dat hoererij in de Bijbel ook gebruikt wordt voor het dienen van andere goden. Dat God zegt, hè, mijn volk Israël en ik, we zijn als het ware met elkaar getrouwd. Ik geloof dat die beneden is. We zijn met elkaar getrouwd en als man en vrouw en als Israël nu naar andere goden omkijkt, dan zijn wij, ja, dan is het als het ware als overspel, als hoererij, dat hij naar de andere omkijkt. Dus hoererij is in de Bijbel zowel letterlijk, maar het kan soms ook in de geestelijke betekenis bedoeld zijn. Nou, hoe dat precies hier zit, weten we niet. Of dat hier letterlijk is, of dat het hier meer geestelijk is. Dat ze naar andere, de afgoden enzovoort zijn gaan dienen. Het neigt er wel naar, want er staat op dat zij afgodenoffers eten en hoererij bedrijven, dat toch op dat vlak te zien is. In ieder geval, daar zitten daar in Pergamus, wat ik maar even noem, van die, ja, soepele christenen. Je hebt daar in Pergamus een aantal christenen gekregen die zijn zich wel erg makkelijk gaan bewegen op dat grensvlak van kerk en wereld. Je had daar in die gemeente een aantal die echt aan de naam van de Heer Jezus vasthielden. Maar je had er ook die zeiden, nou, ja, dat is één ding. Maar als er in de buurt een maaltijd is voor de afgoden, nou, dan ga ik daar toch ook wel graag heen. Ja, maar dat is dan toch voor de afgoden, zeiden ze in de gemeente. Ja, maar weet je, ik geloof daar niet in en ik ga gewoon voor de gezelligheid. En je moet het ook allemaal niet te zwaar nemen. Je moet niet alles op de spits drijven. En je kunt je toch ook niet angstvallig afzijdig houden van alles van deze wereld. En die groep stond in de stad natuurlijk veel beter bekend. Dat waren christenen, daar kon je wel gewoon mee praten. Natuurlijk, ze zaten op zondag wel in de kerk, maar ja, door de week merkte je daar eigenlijk niets van. Die sloegen niet zo door als die rest van die groep. Die gingen wel aardig mee. Die soepele christenen hier in Pergamus. Zondag aan het avondmaal, maandag aan een maaltijd met de offermaaltijd met de afgoden. En Jezus zegt, kijk uit. Want je woont in een plaats waar de troon van Satan is. Het is niet en, het is of. Nogmaals, het gaat hier om enkelen. Er zijn enkele mensen in de gemeente, enige, het zit aan de marge, het is nog niet een grote groep, maar er zijn er wel een paar die dit gevaar lopen. En toen dacht ik, maar waarom schrijft de Heer Jezus dat dan aan iedereen? Nou, aan die hele gemeente zou het dit kunnen zijn. Dat het eigenlijke gevaar voor die gemeente nog een trede dieper gaat. Dat het gevaar misschien niet eens zo is dat er in de randen van de gemeente zijn die een beetje zo op de rand staan. Een beetje van de afgoden en een beetje van de Heer Jezus. Maar dat de rest van de gemeente, ja, het was gaan toestaan. Eraan was gaan wennen, het was goed gaan vinden dat er een aantal zo half-half christenen waren geworden. Dat de rest er eigenlijk niet meer van schrok en niets meer aan deed. Dat probleem was nog niet zo groot. Maar de Heer Jezus wil ze wakker maken, want hij zegt, maar als er niets tegen gedaan wordt, kan het zomaar groot gaan worden. Er wordt niets tegen gedaan. Ja, wie ben ik om wat te zeggen van die levenswandel van de ander? Ik bedoel, ik heb de balk in mijn eigen oog. Moet ik dan gaan wijzen op die splinter van die ander? En ieder heeft toch zijn eigen verantwoordelijkheid. Ik dacht bij deze brief ook wel eens ook wel een gevaar voor de kerk vandaag misschien. Dat we daar zomaar soort in meebewegen. Te zeggen, nou ja, ik zou het zelf zo niet doen, maar ja, wie ben ik om te zeggen dat hij het niet mag doen? Of dat we omwille van de lieve vrede het allemaal maar soort oogluikend toestaan. Dat we ons ergens er wel eens wat ongemakkelijk bij voelen, dat een broeder of zuster soms keuzes maakt waarvan we denken, hoe krijg je dat bij elkaar? Maar dat we het ook weer niet er iets van durven zeggen. In deze gemeente ontbrak het liefdevol vermaan. Ontbrak de tucht. Ontbrak de scherpe houding om elkaar daarin scherp te houden. Ik las een tijdje geleden een column van een mevrouw uit de vrijgemaakt gereformeerde kerken. Maar goed, dat maakt verder niet uit, want ik denk dat het voor ons ook wel een spiegel is. Die was naar een opvoedingskring geweest voor jonge ouders. En zegt, was allemaal wel heel goed en zo, maar ze zegt, ik ging naar huis en ik dacht, hebben we in de kerk niet te veel last van ja, een soort politieke correctheid naar elkaar? Ze zeggen, we zaten daar als jonge ouders bij elkaar en we hadden echt allemaal onze strubbelingen en dingen en zo. En ook wel echt wel vragen dat je denkt, ja, maar op grond van de Bijbel en het geloof heb ik hier echt wel vraagtekens bij. Ze zegt, maar eigenlijk wat we deden, we waren alleen maar begripvol naar elkaar. We vonden alles begripvol dat iemand zo'n keuze maakt. Het ging over bijbellezen aan tafel. En iemand zei, ja, dat lukt met een jong gezin enzovoort. Ja, dat is gewoon heel lastig en dat lukt eigenlijk niet meer. En iedereen zat te knikken, ja, dat begrijpen wij wel. Of over het invullen van de zondag in coronatijd. Dat de kerkdiensten inmiddels helemaal naar de marge van de zondag waren verschoven. En iedereen zat te knikken, ja, in zo'n situatie kan ik ook wel iets bij voorstellen. Over hoe ze omgingen met media. Iedereen zat begrijpend te knikken. En die mevrouw zei, het is allemaal heel liefdevol bedoeld. Maar ergens dacht ik, ben ik ermee geholpen? Of zijn we elkaar in de kerk gewoon in slaap aan het sussen? Is er nog iemand die een keer tegen mij zegt, niet doen. Halt houden. Deze weg niet inslaan. Is die eeuwenoude giftige truc van Biljam misschien wel springlevend? Nee, niet het grote deel van de gemeente, maar het grote deel van de gemeente is inmiddels wel de zwijgende gemeente geworden. De Heer Jezus waarschuwt ons. En in dat licht vind ik het dan zo bemoedigend, dat scherpe beeld van dat zwaard, dat de Heer Jezus in deze brief tegen deze mensen zegt, ik kom met het zwaard van mijn mond. Ik ben degene die het tweesnijdende scherpe zwaard in zijn hand heeft. En waarom? Nou, omdat die aarzeling, wie ben ik om wat van het gedrag van een ander te zeggen, natuurlijk ook wel gezond is. Ik kijk ook even naar de broeders van de kerkraad. Wat is het soms ook lastig op een bezoek, echt een liefdevol vermaan. Wie ben ik om daarmee te komen? Maar wij komen er niet mee. De Heer Jezus zegt, het is het zwaard van mijn mond. Het zwaard van het woord snijdt ons de pas af. Niet wij hebben iets aan te merken of ik zou... Nee, het is het woord van God zelf. Dat tweesnijdende, scherpe zwaard. Eigenlijk heel bemoedigend dat de Heer Jezus dat juist tegen deze gemeente zegt. Je komt niet met jezelf. Maar het is het woord van de levende God. En dat is scherp. Dat is eerlijk. Dat is liefdevol. Dat is een tweesnijdend, scherp zwaard. Gemeente, mag ik dat eens vragen vanmiddag? Heb je dat wel eens gemerkt in je leven? Dat het woord van God klonk. En het was raak. En je brak. En je stond met lege handen. Met een hemelhoge schuld. Met niets van ons dat je dacht, ik val voor God. Als een rechteloze. Een zondaar, een zondares die niets heeft verdiend. Een tweesnijdend scherp zwaard. Dat woord van God door je hart en door je ziel ging. En dat je dacht, en ik hou niets over om mezelf overeind te houden. Maar dat woord was tweesnijdend. Daar kwam die liefde van de Heer Jezus. Dat helswerk wat hij gedaan heeft, alles volbracht. Dat het niet van ons afhangt, maar dat het werk van hem is. Niet het offer dat ik breng, maar het bloed door hem gestort, wat voor mij de bron van leven wordt. Een tweesnijdend scherp zwaard, dat je net als in Pergamus de naam van Jezus lief kreeg. Zo is dat woord van God. En dan sluit de Heer Jezus af met een heel bijzonder beeld. Opnieuw uit de woestijnreis. Hij zegt die episode met Biljam, dat was uiteindelijk maar een paar dagen. En na die paar dagen ging het gewoon weer verder. En dat was natuurlijk wel een hele bijzondere tijd en ook wel een hele erge tijd. Maar wil je niet vergeten, dat was maar een paar dagen. Ik heb jullie 40 jaar lang, die hele woestijnreis, 40 jaar, dag in, dag uit, dagelijks begenadigd. Met manna, hemels brood verzadigd. Ik heb elke dag voor jullie gezorgd. Gemeente van Pergamus, zo gaan we de reis door het leven. Als kleine groep christenen in een wereld die er vaak compleet niets van begrijpt. Of die soms zelfs heel vijandig er tegenover staat. Maar zo ga je op weg, dagelijks begenadigd met manna, hemels brood verzadigd. En zegt de Heer Jezus, als je dan aan het einde van die lange woestijnreis bent gekomen, dan mag een gelovige dit weten. Aan het einde van de reis, als de hemeldeuren zich voor je openen en je daar de hemelse heerlijkheid mag binnenstappen, dan is daar Jezus, staande als geslacht. En wanneer je binnenwandelt, zal die zich naar je toe buigen en hij fluistert in u en in jouw oor een nieuwe naam, tot in alle eeuwigheid. Amen. zullen we danken en bidden. Machtige Heere, grote en goede God in de hemel, U die vanuit de hemel manna laat regenen, dagelijks begenadigd met manna, hemels brood verzadigd. Heere, wij danken U voor het manna van vanmorgen en vanmiddag. We danken U dat die brief toen en daar aan de gemeente van Pergamus geschreven ook vanmiddag hier mocht klinken. Dat er ook een boodschap in zat voor ons vandaag. En wij bidden U, help ons om daarmee bezig te zijn. Dat deze zondag niet zo weer achter ons ligt, maar dat Uw woord in ons hart wordt meegedragen, omdat het ons leven verandert. Heere, wij danken U voor Uw goedheid en Uw trouw. We danken U dat er ook hier een gemeente mag zijn. En we bidden ook voor deze gemeente. Zegen de broeders van de kerkraad. Zegen de koster en de organisten. Zegen het werk onder kinderen, jongeren en ouderen. Dat deze gemeente ook echt een licht mag zijn in een donkere wereld. Zegen het werk wat er mag gebeuren om anderen te bereiken met de naam van Jezus. Heere, wij bidden U of U ons voor nu veilig thuis wilt brengen. We bidden U voor het verdere van deze zondag. Geef ons nog een gezegende zondag met elkaar. Wees de nieuwe week bij ons. Misschien staat de agenda alweer vol met van alles. Maar uiteindelijk bent U degene die ons dag in dag uit moet dragen. En als er dingen zijn waar we tegenaan kijken, die we lastig vinden, Heere, wilt U dan in het bijzonder bij ons zijn. Maar ook als we er zin in hebben en er naar uitkijken, ga ons voor. Heere, wil genadig wegnemen wat niet was naar Uw wil. En wilt U ons gebed horen. In de vergeving van al het onze, omwille van de heerlijke naam van Uw enige geboren Zoon, de Heere Jezus Christus, uit genade. Amen. Zullen we tot slot zingen op Psalm 116, het 10e en het 11e vers. In Pergamus hielden ze de naam van God hoog. Zullen wij dat aan het einde van deze dienst ook doen. Psalm 116, het 10e en het 11e vers. Ik zal uw naam omhoog heffen. En ook het 11e vers. Ik zal met vreugde in het huis van de Heere gaan om daar met lof uw grote naam te danken. 10 en 11 van Psalm 116. Gemeente, ga dan heen de nieuwe week weer in. Draag met u mee en wordt gedragen door de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geef u vrede. Amen.